Wij lezen uit de Heidelbergse Catechismus zondag 21, vraag en antwoord 56. Zondag 21, vraag en antwoord 56. Daar vraagt onderwijzer in vraag 56, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En het antwoord luidt dat God om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Het artikel luidt, ik geloof de vergeving der zonden. Wij letten op enkele dingen die ons in dit antwoord al genoemd zijn. God vergeeft. God vergeeft om Christus wil. God vergeeft mijn zonde en mijn zondigheid. God bekleedt mij met uit genade met Christus gerechtigheid. God vergeeft. Dat is daar het woord van God uit de profeet Micha. Wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheid vergeeft? En de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis niet meer gedenkt. Die lust heeft aan barmhartigheid. Die de trouw die hij gezworen heeft aan de vader, aan Abraham en Isaac en Jacob bevestigen zal. Tot in lengte van dagen. Er staat, wat gelooft gij van die vergeving der zonden? Meermalen hebben wij erop gewezen dat de vergeving van de zonde, dat is niet iets wat je hebt in die zin zoals je iets materieels kunt hebben. Iets tastbaars. Iets wat je kunt laten zien. Iets wat je bewaart of opbergt. De vergeving van de zonde is dus geen ding dat wij tevoorschijn kunnen halen en zeggen, dit is mijn pas. Hier staat het op. De vergeving der zonde zou ik willen noemen, richt zich op de vergevende God. Daar moet de aandacht van de kerk heen geleid worden. Niet naar een moment in het leven, hoe groot het ook kan zijn. Niet naar het vertellen van een soms zeer bewogen verhaal. Wat ook groot kan zijn. Maar de klemtoon valt daarop. Of er geloof is in de genadige gezindheid van God om Christus wil, die mij de zonden vergeeft. Daar valt toch de klemtoon op. Wanneer vergeving van zonden een ding zou zijn, wat je bij je draagt, dan zou je het verspelen, eer dat je kwam voor de rechterstoel van de rechtvaardige rechter, dan zou je het al lang verloren hebben. Maar daar nu het geloof zich richt, op die vergevende God en op die Jezus Christus die gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde is. Daarom zal de kerk niet beschaamd uitkomen. Omdat bij hem barmhartigheid is om Christus wil ten aanzien van zijn kinderen. Daarom staat de vergeving van de zonde in het nauwste verband met de gerechtigheid van Christus. Daarom wordt er ook gesproken om kennis van die verborgenheid te verkrijgen. Welke verborgenheid? Wel van die offeranden van de Heer Jezus Christus. Ontsteekt de Heilige Geest in onze harten een oprecht geloof dat zich Christus en al zijn weldaden eigen maakt. Dan kun je merken hoe bijbels onze vaderen daarover gesproken hebben. Ze hebben niet een bepaalde gebeurtenis zozeer op het oog, want dat ligt voor ieder mens verschillend. Maar ze hebben dat benadrukt. Dat er nou kennis van die verborgenheid komt wanneer de Heilige Geest in het hart ontsteekt. Een oprecht geloof in de Heer Jezus Christus. En daar moet de nadruk op vallen. Ik weet, wij kennen Psalm 130, zo gij de ongerechtigheden gaat, staat Psalm 51, Psalm 32, hoewel de dichter daar waarschijnlijk handelt over een val, een diepe val in de zonde, nadat hij reeds lang de Heere had mogen leren kennen als zijn God en Heere. Maar dan komt het toch ook wel weer uit dat het waar is wat ik zei. Dan kan die man zich niet troosten met een ding. Met een ding. Dat hij kon zeggen, nou ja, toen en toen heb ik vergeving van zonde gehad, en dat geldt ook voor de zonde van nu en voor de zonde van morgen. Dat is leerstellig volkomen waar. Maar het zijn dode klanken als wij niet altijd weer als zondaren zoeken de vergeving van de zonde in het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom is het ook voor die man geen dode leer geweest dat hij gedacht heeft, ik ben er nou eenmaal bij en ik hoor bij die mensen die de zonde vergeven hebben gekregen. En ik heb aan de Heer, in de Heer gevonden, milde handen, vriendelijke ogen die bij hem van eeuwigheid zijn. Nee. Nee, je vindt er integendeel de levende erkentenis. En het hopen en uitzien en de verwachting dat hij zijn aangezicht in gunst tot hem zou willen wenden. Het gaat dus bij de vergeving van de zondaar niet in de eerste plaats of alleen om ik, om de mens. Maar het gaat om een veel grotere zaak en dat is God vergeeft. En nu is dat niet te berekenen. Het is een zaak des geloofs. En tegenover dat geloof staat menigte van aanvechting en bestrijding. Die ons de onmogelijkheid willen leren van de vergeving van de zonde. Hoe zou God jouw zonde, jouw vuile zonde vergeven. En altijd weer is alles erop uit om ons die vergeving twijfelachtig te maken. En dan heeft de vorst der duisternis ook als een engel des lichts zoveel invloed in ons leven. Want hij houdt ons voor als het nou waar is geweest. Hoe zou je dan zo kunnen zijn? Hoe zou je dan zo kunnen denken? Hoe zou je dan zo ongelukkig je weg kunnen gaan? Dat klopt toch niet? En hebben wij in dat alles geen verweer? Wij kunnen niet zeggen, ja, maar ik heb toen of toen dit gezien of dat. Nee, er zijn geen menselijke wapenen daartegen. Maar het enige wapen dat is een door de Heilige Geest gewerkt geloof. Als een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die we niet zien. Vandaar dat je dat elkaar nooit kunt bewijzen. Als iemand zegt, ja, door genade mag ik zeggen te hopen en te verwachten, de toevlucht te nemen tot de offeranden van Christus, waarin al mijn zonden zijn weggedaan. En je zou zeggen, bewijs dat eens. Dan zou die man alleen maar naar het woord kunnen wijzen waar het geloof zich op richt. Maar hij zou het niet kunnen bewijzen door iets te vertellen. Want de een die zou het geloven en de ander niet. En hoe beter je zou kunnen vertellen en hoe mooier, hoe meer aannemelijk dat het zou zijn. En een ander zegt weer van de een, bij hem voel ik dat het echt waar is. Maar bij hem, nou dat weet ik niet, dat lijkt me meer verstandswerk. Zo kun je natuurlijk wel denken en spreken, maar dan kom je nooit uit. Het kan wel eens pijnlijk zijn, de ervaring, dat een ander je niet gelooft, maar het zegt ergens ook niets. Nu, die vergeving van de zonde, wat kan die vergeving van de zonde naar de achtergrond gedrongen worden in de prediking? En het is toch een van de kernen van het heilig evangelie, de boodschap, dat hij gekomen is om de schuld en de verdoeming op zich te laten. Wat is het dan jammer en onbijbels wanneer die boodschap verdrongen wordt door zoveel andere bijkomende dingen. En dat er ten aanzien van de vergeving van de zonde meer een gedachte leeft van ja, maar nee. Nee, laten we daar niet over praten, want daar zijn we toch helemaal niet aan toe. Nee, als we maar iets van die beginselen en iets van dit of van dat. Je vraagt je dan ook wel eens af, wat is nou eigenlijk de inhoud van dat waarachtig geloof? Waar richt zich dat nou op? Richt zich dat nou op allerlei dingetjes? De ene dag voel ik me gelukkiger dan de andere. En dan voel ik me weer eens, oh, zo ellendig. En dan zit ik zo in de nood. En dan loop ik zo met mijn kinderen. En dan loop ik zo met wat anders. Is dat dan het leven? Ik zeg niet dat dat niet kan, de een is gevoeliger erin dan de ander. Maar dan lijkt het wel alsof dat nou het leven des geloofs is. Het leven van Gods kerk. En daar wil men in tegemoet gekomen worden. Daar wil men in gesterkt worden. Daar wil men vorderingen in maken. Dan krijg je zo'n totale verschuiving van die boodschap die bij de apostelen zo indringend wordt verkondigd onder allerlei woorden uit genade, door zijn toerekening, door Christus Jezus. Want wij moeten toch nooit vergeten, buiten de vergeving van de zonde zal niemand God kunnen ontmoeten. Buiten de vergeving van de zonde zullen wij toch nooit kunnen bestaan in het gericht van God. Misschien zeg je nou, ik heb heel wat ondervonden in mijn leven, maar dat durf ik niet te zeggen van die vergeving van de zonde. Het kan zijn dat wij uit onkunde spreken. En ik geloof zeker dat er velen zijn die die weldaad deelachtig zijn, onbewust. In die zin dat zij bij de vergeving van de zonde niet denken aan het gelovig omhelzen van de offeranden van Christus, maar dat ze meer denken aan een bepaalde gebeurtenis met redenen omkleed in hun leven. En het is toch waarachtig waar, en het blijft waarachtig waar, die door het geloof een oog heeft mogen krijgen op die dierbare Heeren en zaligmaker die gehangen heeft aan het hout. Daar kun je toch niet de vergeving van de zonde wegdenken. Want waarom hangt hij daar aan het hout? Dat zijn toch uw en mijn zonden en ongerechtigheden. Hij hangt daar toch maar niet in een onbepaalde zin of wijs, dat het zo slecht afgelopen is. Hij hangt daar toch concreet als het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Daarom is de leer van de vergeving van de zonde ook zo nodig en nuttig. Daarom is het zo belangrijk om gevoed, geteeld te mogen worden in het heilig evangelie. En daarom zullen wij niet onszelf uitrafelen in de zin, wat moet ik zeggen? Hoe ligt dit of dat, want ik heb uit genade hem mogen leren kennen. Maar ja, nou zit ik nog. Nee. Dan is het zo zuiver gesteld, want gelooft gij van de vergeving der zonde. Niet wat heb je in je zak, ook niet wat kun je vertellen, wat heb je beleefd. Nee. Hoe groot en aangenaam het ook kan zijn wat de mens hier beleeft, maar daar kun je de vergeving van de zonde niet invatten. Dat is onmogelijk. Maar nu, wat gelooft gij van de vergeving der zonde? En die vraag die komt tot ons, ieder persoonlijk. Wat geloof je daar nou van? Er staat ook nog niet bij, wat heb je daar nou van? Want een mens komt zo ontzettend sterk naar voren vaak. Daar is die weggezonken. En daar is die zo in zijn tranen en daar toen die op dat plekje was. En je moet maar nagaan onder al dergelijke dingen. Men ziet het zelf niet en je kan het beste allemaal maar laten gaan. God is die getrouwe herder die zijn schapen leidt. Maar je voelt toch zelf wel aan als je dan de balans opmaakt van een avond, een praatavondje en een avondje luisteren. Dan voel je toch wel aan dat de klemtoon valt op mij, wat ik allemaal gezegd heb, wat ik allemaal zo ervaar. Wat ik allemaal zo bid, wat ik allemaal zo worstel, waar ik allemaal zo voor gebruikt kan worden en noem maar op. En ik zeg het u, een zondaar die waarlijk wordt wie er is, wie die is, die kan met al die dingen niet mee. In zijn hart heeft hij er zo'n afkeer van. Al is het geen afkeer tegen de mensen, dat niet. Maar zijn ogen zijn een klein beetje geopend. En waar zijn ogen nou een beetje geopend wordt, daar krijgt hij er zo'n wal van al ons praten. Van alles wat de mens naar voren brengt. En houdt hij vaak niks anders over dan een zucht naar de hemel. Heer, alsjeblieft, open toch onze ogen, dat we toch eens waarachtig mogen zien door het geloof dat de zaligheid in geen ander is. En dat die zaligheid nou verheerlijkt wordt. Niet aan die kruipertjes als op zoals wij denken te zijn. Maar dat dat nou het vrije geschenk is van die hoge God. Weet je wat je anders krijgt? Dan krijg je zo'n nare spanning. Dan voel je al akelig worden als de mensen beginnen te praten. Een druk. Niet de echte druk. Niet treft iemand druk, hij wil de druk verlichten, want die druk die wordt niet verlicht. Misschien is een ogenblikje zoals men dat noemt, maar niet echt. Want het komt altijd weer terug, dat juk van de dienstbaarheid. Dat geeft altijd zo'n spanning. Je durft haast niet gewoon te doen, gewoon te praten. Want denk er toch om, denk er toch om. Het is vaak in de aard allemaal nog zo Arminiaans, zonder dat men het beseft, zo remonstrant. Want een mens moet toch dit en moet toch dat. Daarom is het zo groot en zo nuttig. Wat gelooft gij van de vergeving van de zonde? En dan gaat het niet, dat stem ik direct toe, het gaat niet om een dode constatering. Het gaat niet om het noemen van enkele klanken. Maar het gaat om dat geloof dat midden in de praktijk van het leven, onder allerlei druk en aanvechting, zodat die daar staat als een ongelovige in zichzelf, het nochtans de duivel en zichzelf, en de zonde niet gewonnen kan geven, maar gedrongen wordt tot een uitspraak. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Daarom staat er hier geschreven dat God om des genoegdoenings van Christus wil. Daar moet je op letten. Voel je gelijk die zuivere lijn? Als je aan iemand vraagt, zijn je zonden vergeven? Wat geloof je van de vergeving der zonden? Dan kun je er veilig van op aan. Ja, als ik me niet bedrieg. Of ja, als ik. En dat is het nou juist. Dat wordt hier bestraft. Dat wordt hier buitengesloten. Daarvan moeten we zeggen, als die eigenwijze Adam tot het geloof moet komen, dan ligt hij al lang in de hel. Voordat hij tot het geloof komt. En als die daar nou over moet gaan praten, dat ik wel eens een ogenblikje gehad heb, dat ik, nee mensen, dat kan geen gewicht in de schaal leggen. En dat is nou het schone, het duidelijke en het zuivere hier van dit antwoord. Wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Ik, nee, dat God om des genoegdoenings van Christus wil. Daar ligt het heen. Geloof in de vergeving der zonden of van de vergeving der zonden, is het geloof in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloof in van de vergeving der zonden houdt niet in de eerste plaats dit in ik heb of ik heb niet. Maar geloof houdt in dat deze God geloofd wordt die van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht. Bij zichzelf, om met behoud van zijn recht en van zijn deugden, tot verheerlijking van zijn naam, zondaren zalig te maken. En dat hij daartoe heeft verkoren zijn geliefde zoon, om zijn wil te doen, zijn knecht te zijn. En dat het hem heeft behaagd om te besluiten, dat de straf die wij verdiend hebben op hem zou komen te liggen. En dat de dood en de vloek en de angst der hel, waar wij eeuwig in moesten verzinken, op hem zouden aankomen. En dat hij tot zonde gemaakt
zou worden, opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods door hem, in hem. Dat geloof richt zich dus niet op een onderdeel, op die zaak van de vergeving van de zonde in de eerste plaats. Nee, dat geloof richt zich op de bron waar die vergeving nou vandaan komt en vandaan kan komen. En dan komt de Heidelberger terecht bij die wonderbaarlijke God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven tot een rantsoen voor velen. Dat geloof richt zich dus daarop dat de Heer Jezus Christus daar niet gemarteld, gepijnigd, en dat het ons zo aangrijpt dat hij zo geleden heeft. Want zo zijn er nog meer lijders op deze wereld. Maar het geloof richt zich daarop dat Christus daar hangt, naar de bepaalde raad en voorkennis van God, als een zoenoffer voor de zonde, als een betoning van de rechtvaardigheid van God, die de zonde niet ongestraft kan laten blijven, maar die tenslotte altijd straffen zal en moet krachtens zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Daar komt nou een mens eens even achterop te staan, waar die nou altijd maar naar voren dringt. De een kan het zeggen en de ander kan het niet zeggen. En een derde durft het niet te zeggen. En een ander die heeft weer een andere verhaal. Maar dit is zuiver. Dit is zuiver. En dit is niet alleen theorie, maar dit is ook praktijk. Zo wordt het ook geleerd, dat wil ik er gerust bij stellen. Zo wordt het ook geleerd. Wordt niet zo geleerd zoals de mensen zeggen. Ik heb eens dit, ik heb eens dat, ik heb eens zus en dat mag toch wel, ja. Zo, dat wond niet. Daar blijkt veel te duidelijk uit de mens in het middelpunt. Maar dat is nou het kenmerkende en daar wordt nou het geloof des zondaars van die kerk heen gericht. Naar die God waarvan geschreven staat die de zonde vergeeft. Daar valt de klemtoon op. En niet dat hij mij eens een woordje gegeven heeft, maar dat hij gisteren niet alleen, maar dat hij vandaag van zin en wil is om mij mijn zonde te vergeven. Al kan ik dat altijd niet zien. Maar daar richt zich toch het geloof op. Het geloof richt zich niet op een misschientje. Het geloof richt zich niet op een ervaring in het leven. Maar het geloof richt zich op de levende God zelf. O, dan maar te mogen roepen, Heer, ik geloof. Kom een ongelovigheid toch te hulp. Leer mij geloven in die God die om de genoegdoening van Christus wil al mijn zonde vergeeft. Hij doet dat niet zomaar. God vergeeft niet zomaar. Hij vergeeft om Christus wil. Want dat heeft die Christus, zoals ik reeds noemde, alles gekost. En nu aanschouwt de Vader die offeranden. En hij heeft vuur van de hemel doen dalen om die offeranden te verteren. En hij heeft in hem al de zonde, al de schuld heeft hij weggedaan. Al mijn zonde. Misschien denk je bij jezelf, maar dat is menselijk en vleeselijk. Hoewel ik het goed begrijpen kan, want die gedachten zijn ons niet vreemd. Als ik nou dit gedaan had en dat. Maar nu ik dat gedaan heb, nee, dat is te erg. Dan maken wij in ons hart een onderscheid tussen lichtere en zwaardere zonden. En dan kun je menselijk op die manier wel in onderscheiden. Menselijk wel. En toch, geliefde, wanneer wij zo blijven staren op die kring van ons eigen leven, dan wordt het altijd een wikken en een wegen, waarbij de diepste achtergrond nog is ons menselijk overleg, waarbij we denken, dit zal vergeven kunnen worden. En dat, daar heb ik meer last van. Dat zal mij wel niet vergeven kunnen worden. Dat is vleeselijk. Je moet uit dat huis, als het ware, uit. God zit daar in zijn heerlijkheid en rechtvaardigheid op de troon. Hij ziet ons aankomen met onze meningen. Of het vergeven kan worden of niet. Of we berouw genoeg hebben of niet. Je voelt toch wel aan, dat kan nooit. Dat kan niet. Wij komen niet aan bod. Maar nou, God vergeeft om Christus. Al mijn zonden. Allemaal. Van de eerste tot de laatste. Niet één uitgezonderd. De zonde die wij tegen zijn geboden met gedachten, woorden en werken hebben bedreven. Zonde tegen zijn liefde. Zonde tegen zijn goedheid, waarbij een mens maar zit te klagen terwijl hij overstelpt is van Gods weldadigheden. Zonde die wij in Adam met hem bedreven hebben door God de gehoorzaamheid op te zeggen. Al mijn zonde. De Heere vergeeft alles. De duivel en ons geweten kunnen ons heftig beschuldigen. En kunnen ons voorhouden alles wat wij misdreven in het openbaar en in het verborgen. Maar de boodschap blijft staan. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Niet één uitgezonderd. Dat God om de genoegdoening. Dan krijg je weer dat punt wat zo vaak aan de orde geweest is in de Heidelbergen. Waar wij nu niet te diep op ingaan. Hij heeft genoeg gedaan aan God. Hij heeft het offer gebracht, offer van zijn leven. Hij heeft de straf die ons de vrede aanbrengt, gedragen. En nou vergeeft God al mijn zonden. En dat hij dat vergeeft, dat is enkel genade. Want waarom zou hij het mij doen? Maar als hij vergeeft, is het gegrond op recht. Namelijk op de offeranden van Christus. En dat hij het mij vergeeft, dat is louter genade. Ontferming. Waarvan wij mogen zeggen, waarom was het op mij gemunt? Daar wij als kinderen des torens samen op aarde verloren zijn. En in de onmogelijkheid verkeren om ooit tot God. De genade. Al mijn zonden. Ach, heb je zonden? Ja, je hebt mensen die zeggen altijd over zonden, maar als je vraagt, heb je zonden? Ja, natuurlijk. Ja, wat heb je dan? Wat heb je dan? Wat heb je gedaan? Wie ben je? Waar woon je? Hoe zit dat? Dan staan de mensen soms opeens sprakeloos, want ze praten op een hoop maar na. Ze praten het maar na. Ze horen een ander zeggen over zonde. Zij hebben natuurlijk ook zonde. En ze hebben altijd in de kerk gehoord dat we zondaren zijn. En daarom zijn ze natuurlijk ook zondaar. Maar heb je dan wel eens een blik mogen slaan? Door een geheiligd verstand. Want dat is eigenlijk ook niet buiten het geloven. Dat je nou tot in het kern en merg van je gebeente niet deugt. Al die uitwassen die komen erbij hoor. Die komen erbij. Maar je deugt niet in principe. Zit helemaal niet goed.
Heb je het wel eens geloofd dat je net zo afschuwelijk voor de Heere bent als je met je bijbeltje onder je arm loopt, of als dat je in je tuintje aan het spitten bent, of weet ik wat. Dat het je niet baat. Je niet baat. En dan zeggen de godsdienstige mensen wel, ja, maar het is toch een groot verschil. Hoor eens, daar gaat het nou niet om hoor. Ik vind het een grote zegen als de mensen, als ik, als u, als we binnen de band gehouden worden en onze kinderen ook. Maar daar loopt het hier niet over. Het loopt hier over het feit, God vergeeft en vergeet om Christus wil. Al mijn zonden en ook mijn zondige aard. Maar wie ben ik dan? Want denk erom dat de verlichting, de ontdekking van de Heilige Geest gaat zo diep. Je houdt ook geen mooi afgesneden mens meer over hoor. Die zegt ik ben met medeweten overgebracht dit en dat en al die verhalen meer. Die hou je niet over hoor. Dat hou je wel over bij de godsdienstige mensen bij het Jeruzalem van beneden. En voor zover het kinderen des Heren zijn, het is jammer. Maar ze zullen eenmaal de ontdekking wel doen, al was het in het aangezicht van de dood. Onrein, onrein. Het kan niet meer. Maar je voelt toch wel aan. Als die ontdekking van de Heilige Geest mag gevonden worden. Wow. Dan heb je toch niet aan al die praatjes behoefte. Van ja, nee. Ja, als je maar, laat maar ophouden erover, laat maar ophouden. Je weet het of je weet het niet, je gelooft het of je gelooft het niet. En als het goed is en ze maken je midden in de nacht wakker, dan moet je het weten. Al ben je slaapdronken, wat weten? Dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, dat ik het verloren heb in het paradijs. En dat sindsdien wel altijd gezongen mag worden, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weer spannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen om die heilstem te horen. Die zullen er dan ook blij mee worden. Dat God om Christus wil. Dat hele pakket dat voor ons van de aarde tot de hemel reikt, wat we geen centimeter van de grond kunnen krijgen, dat God dat gelegd heeft op de schouders van zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. En dat hij daarom mij kan vergeven, omdat hij genoeg gedaan heeft. En niet alleen mijn zonde, maar ook mijn zondige aard. Wat is dat? Ik noem het. Hij vergeeft om Christus wil. Hij vergeeft mijn zonde en mijn zondigheid. Misschien is dat woordje zondigheid niet zo goed gekozen. Dat weet ik niet. Verdiep ik me nu niet in. Maar als de bedoeling maar duidelijk over mag komen. Mijn zondige aard. Dat wil zeggen mijn aard die niet deugt. En dan moet je niet denken hier bij aard aan karakter. Je hebt mensen met een aangenaam karakter en je hebt mensen met een moeilijk en een lelijk karakter. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar met zondige aard bedoelt de Heidelberger dit, dat onze natuur al zo verdorven is, dat we geneigd zijn God en de naaste te haten. Met de zondige aard bedoelt hij wat de apostel zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Met die zondige aard bedoelt hij dit, dat die onzalige fontein niet ganselijk is weggenomen. Ook al is er voor de zonde betaald. Maar dat die onzalige fontein ons vergezelt, van de eerste tot de laatste ademtocht hier op deze aarde. Die zondige aard die hier niet genoemd wordt, zoals ook wel eens in onze geaardheid van pas komt, om daarmee grinnikend te praten, over te praten, over die zondige aard. Zo ligt het niet. Dat is niet echt. Dat mensen over een zondige aard en dan erbij zeggen, ja, dat was die oude mens en dat was dit en dat, dat begrijp je zeker wel en zo is een mens. Zo wordt er niet over gepraat. Als we werkelijk op ons plaats mogen zijn. En vast praat je daar zo niet over. Want dan is die zondige aard, die verdorven natuur, waar we aan toegeven, waar we in gevangen zijn, die wij eigenlijk zelf zijn, dat is het wurgtouw waar wij gewurgd mee worden. Dat is de ellende die als een kanker ons leven vernietigt en verduistert. Dat is geen kleinigheid. Dat is zomaar niet om een grapje over te maken, die zondige aard. Nee, dat is de ellende van de kerk hier op deze aarde. Ik, ellendig mens, dat de mens nou de ervaring opdoet dat het echt waar is wat God gezegd heeft, wat Christus gezegd heeft. Vlees en bloed is u niet nut. Dan doet u de ontdekking dat het allemaal maar ophouders zijn op de weg waar die nochtans mee zal moeten leven. Want hij is het zelf die niet deugt. En alleen het allerheiligst geloof mag die stap doen door te zeggen, ik dan doe de zonde nu niet meer. Want mijn ik is terechtgesteld op Golgotha. En is onder het rechtvaardige oordeel God verdoemd, gedood, uit het midden weggedaan. Ik dan doe de zonde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Daar wordt het onmogelijke werkelijk, zou je haast zeggen. Dat die zondaar die zegt, ik ben vleeselijk, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dat kan vlees en bloed niet leren om dan te zeggen, ik dan doe die zonde nu niet meer. En niet om de dans te ontspringen. Niet om toch heimelijk die oude aard, die Adams aard te vergoeilijken. Nee, zo ligt het niet. Maar het is als het ware een, ik zou het willen zeggen, een noodsituatie. Dat je aan de ene kant weet dat het waar is in je leven. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Mijn ongerechtigheden zijn vele, ontelbaar. En tegelijkertijd in te mogen stemmen. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Van het heilig recht der strenge rechtgedingen een psalmgezang. O hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Om aan de ene kant in te stemmen, wil uw knecht niet voor uw vierschaar dagen, want ik kan niet bestaan. En tegelijk te gaan zingen, ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen uw wet en schuw die smet. Wat is dat onbegrijpelijk? Dat is dat gebroken, dat onbegrijpelijke, dat Christus, Adam, dat separerende. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En nochtans, ik ben geestelijk, want ik leef naar de geest. Want indien ik naar het vlees leef, zo zal ik sterven. Maar indien ik naar de geest leef, en de werking des lichaams dood, zo zal ik leven. De twee. Ja, niet dat wij twee soorten van mens zijn, zo zou ik het niet willen omschrijven. Want dat leidt tot misverstand vaak. Hè? Maar wel zo, dat wij liggen in onszelf in de dood en aan alles onderworpen. Maar het allerheiligst geloof klampt zich vast aan de levende. En nou die zondige aard, ja de belijdenis zegt die zelfs door de doop niet ganselijk teniet is gedaan. Maar in ons als een onzalige fontein is, die ons leven vergezelt. Ja, het is erg, hè? En het is ook erg dat je het niet eens erg kunt vinden. Dat is allemaal even erg. Allemaal even na. Soms overvalt je dat, die matheid en die moedeloosheid. Zou het dan altijd maar zo blijven? Ik ben zwart. Zou het dan altijd zo, ik ben meelaat. En waar ik de ene dag nergens geen erg in heb, Vanwege de innerlijke verblijding van het hart de andere dag is alles als een puinhoop veranderd. Ja, we hoeven er de hemel niet meer mee te verdienen, maar daar gaat het ook niet om. Dat weet ik al lang, dat we de hemel nooit kunnen verdienen met ons goede gedrag. Dat onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar ken je iets van die vreemdelingschap al? Ben je maar een gewoon mens hoor in het leven. Je hoeft helemaal niet ongewoon te doen. Dat het je overvalt, die vreemdelingschappen. Die dierbare, volkomen zaligmaker. Hè? Die nou zijn eigen lichaam zichzelf heeft gegeven. En jij. Jij. Zoals jij bent. Hè? Giftig mens. Hè? Murmureerde. Overspeler. Al heb je nog nooit een ander misschien aangeraakt. Maar zoals je eigen leert kennen. Een misbruiker van Gods naam en van zijn dag. En dan die koning die alles betaald heeft. Die er de dood voor ingegaan is. Voor zulke doden. Oh, hij durft het geen eens met de. Hij durft het bijkans niet uit te spreken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Durf het niet uit te spreken. Want hij draagt het beeld van de aardse, van Adam. Daarom wat groot, hij vergeeft de zonde, maar ook de zondigheid. Daar wil hij niet aan gedenken dat ik zo ben. Hij verontschuldigt het niet en ik hoef het ook niet te doen. Ik hoef ook niet te zeggen, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Nee, God heeft ons goed gemaakt. Maar we zijn zo geworden door het ingeven en gehoorzamen van de vorst der duisternis. Nou, wat is er dan overgebleven van de mens? Je valt met alles om, met je eigen het meest. Met alles val je om. Er is niks waarmee je nou eens kan zeggen tot de levende God te kunnen komen. In alle opzichten niet. En dat God ook dat nou. Hij zegt het er expres bij. Ik denk dat die mensen die de Heidelberger opgesteld hebben. Dat die daar zeker weet van hebben gehad. Wat een stuk dat is. Ook mijn zondige aard. Dat ze ook wel eens boos, nijdig geweest zijn. Niet eerlijk en noem maar op. Ik noem nou nog maar hele in ons oog lichte dingetjes. Ook, het is als een zucht van verlichting, ook mijn zondige aard. Waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Ja, strijden, nou wij kunnen toch niet strijden. Nou ja, kijk eens, de mensen die dat zo bepraten, dat is ook weer niet echt. Hè? Strijd de goede strijd des geloofs. Als je een compromis ermee sluit, nou dan ben je het verder van huis. Mensen die sluiten een compromis met die zondige aard. Onder het motto, zo ben ik. Dat is de oude mens. Dan sluiten ze een compromis. Maar ze hebben er geen erg in dat ze er eigen gelijk geven. En God niet. In plaats dat ze nou het oordeel van God aanvaarden over alle vlees. Dat alle vlees trouweloos afgeweken is. Aanvaarden ze dat niet. Maar ze proberen het op een akkoordje te krijgen. Met die zondige aard. Nou, dan heb ik liever met de mens te doen die het niet redden kan. Dat zeg ik erbij hoor, want hij houdt het niet. Heb liever te doen met de mens die het niet redden kan. Maar die terwijl dat zijn zondige aard naar boven komt of eruit breekt. Stilletjes in zijn hart zegt. O God, help me toch alsjeblieft. Ik ga te gronden. Verlos me toch van de boos en de boosheid die me aankleeft. Och, maak ons toch vrij, vrij. Opdat we onze leden niet zouden stellen tot wapenen der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid. Maar als uit de doden levend geworden zijn. Dat ligt schriftuurlijk. Zondige aard. Nou, ik heb er wel eens vaak aan gedacht. Dat zal toch een groot en onbegrijpelijk wonder zijn. Als de kerk daarvan verlost mocht worden. En dat de kerk daar nou nooit geen last meer van zal hebben. Van die onzalige fontein. Dat zal toch wat betekenen.
opdat is overeenkomstig die heilige wil van God naar ziel en lichaam te leven. Uitwendig en inwendig alles in overeenstemming met zijn goddelijk deel. Dat zal toch wat zijn. Hier zingt de man, dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest. Maar het is die niet geweest. En daarom is er wel reden dat schaamte het aangezicht bedekt. Maar daar is geen gedachtenis meer van de voorgaande ding. Nu dan. Ik wil het niet goed spreken, ik wil het niet lichter voorstellen als dat het is. Maar ik moet er toch dan dit nog bij zeggen, mensen. Het heeft God niet behaagd om zijn kerk, zijn kinderen, hier eens en voorgoed ook in dit leven te verlossen van alles. Hij heeft ze in Christus met een volkomen verlossing verlost. En hij vergeeft ze alles. Maar het heeft hem niet behaagd dat ze hier als heiligen in zichzelf reeds zouden verkeren. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Het heeft hem niet behaagd. Ze zijn nu geroepen heiligen in Christus Jezus. Maar op aarde en van zichzelf zeggen ze nee, nee. Onrein, onrein. En ze hopen en steunen alleen op de genade Gods in Christus Jezus. Mijn leven lang te strijden. Moet je ook zeggen in je leven, ja dat zeg ik niet uit een zekere gezapigheid. Wat heb je al een slagen verloren. Verloren, ja, verloren. Wetende, het is je zondige aard. Wetende, het is niet goed en naar de wille Gods. En toch, toch verkeerd gedaan. Toch gedaan. Zodat je misschien wel eens bijna wanhopig dacht. Wat is dat toch? Is er dan geen heelmeester in Gilead? Is er geen balsem aldaar? Want die zondige aard heeft toch nooit anders opgeleverd dan rampspoed, onvrede en onrust. Waarom dan toch? Nou, dan kom je weer terug bij de werkelijkheid. Wij zijn Adamskinderen. Ja, wij en onze vader tevens. We zijn van het heilspoor afgegaan. Maar hij vergeeft het. Hij vergeeft zelfs die verkeerde gedachte in het laatste ogenblik van dit leven. Als een kind des Heer op sterven ligt, dan kan het nog fout zijn. Ja hoor. Dat hij nog zijn geduld verliest of dat hij nog uitschiet in een moppering en weet maar wat. En dat iedereen zegt, nou, had je dat nou gedacht, had je dat nou gedacht. En maar hij vergeeft het. Zonder vlek en zonder rimpel. Mogen ze voor zijn aangezicht staan. Hij wil er nooit meer aan denken. Hij denkt er niet meer aan. Wij wel. Dat is goed. Dat is goed dat wij eraan denken. Omdat wij zo hoogmoedig zijn, is het goed dat je zo af en toe er eens bij neergezet wordt. Met je hoofd in je handen. En dat je het nog weer eens gedachtig bent. Wie je bent. Ja. Dat is wel eens goed. Opdat we ons voor zijn hoge majesteit verootmoedigen. En nederig en klein worden. God vergeet het. Hij wil er nimmer meer aan denken. Maar zolang wij op de aarde zijn, kan het goed zijn. Dat we nog wel eens een kleur krijgen van schaamte. En een gevoel van walging over al onze zonden. Het grootste is ook. Dat hij er niet meer aan wil gedenken. Maar uit genade schenkt hij de gerechtigheid van Christus uit genade. Ik heb het reeds gezegd. Daar komt niets van ons bij. Je kunt niet zeggen, ik moet dit. Ik moet. Die toerekening is vrij van die gerechtigheid van Christus. Maar
Die toerekening is ook groot en ruim, want alom wordt den volke verkondigd de vergeving van de zonde en het geloof in zijn naam, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods kom. Wat? Omdat hij er geweest is. Maar een ieder van ons zal toch openbaard worden in het voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen hetgeen in het lichaam geschied is. En als ik dan weg moet dragen wat in het lichaam geschied is. Dat wil zeggen in mijn vlees zijn op de aarde. Het is wel een grote sprong. Maar in dat gericht zal ik weg mogen dragen hetgeen in het lichaam van Jezus geschied is. Dat zal me dan als mijn geschiedenis worden toegerekend. Wegdragen wat hij gedaan heeft. En dan zal die zelfs nog uit genade wat in dit lichaam geschied is. Waar ik nooit, ik gierige vrek, nooit iets voor heb durven rekenen. Want ik heb al lang gezien. Ik ben zo niet. Maar dan zal hij nog zeggen, terwijl het zijn eigen werk is, één beker koud water in de naam eens discipels. En ik ben hongerig geweest in dat gericht en gij hebt mij te eten gegeven. Ik was in de gevangenis, gij hebt mij bezocht. Hoe groot is het stuk van de vergeving van de zonde. Het zal een stuk zijn tot een eeuwige verwondering voor al Gods kinderen. De Heer sterke ons in die strijd. Hij geeft dat wij niet ten onder zullen gaan met en in onszelf. En ik wil eindigen met wat onze Vader daarover zo wijs en goed hebben geschreven. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid of rechtvaardiging voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de gerechtigheid zonder de werken der wet toerekent. En diezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode, alle de eer gevende, onszelf vernederende en bekennende, zodanig als we zijn, zonder het van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid des gekruisigde Christus alleen, de welke de onze is, wanneer wij in hem geloven. Hij is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan. Zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, welke al bevende zichzelf met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enig ander schepsel, hoe weinig het ook waren, wij moesten verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David, Heere, treed het niet in het oordeel met uw knecht, want voor u zal geen levendig mens gerechtvaardigd worden. Amen.